Zodat het zo flauw dat er dan als eerste gekeken wordt naar de geluidsman, terwijl de spreker zelf de fout gemaakt heeft. Goedemorgen. Ik wil met jullie een stukje lezen uit Matteüs 6. Matteüs 6 vanaf vers 9. Daarin zegt Jezus tegen de mensen die naar hem aan het luisteren zijn, hij spreekt de bergreden uit en hij leert ze hier over het gebed. En hij zegt dan tegen ze, bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Heere God, wat is het bijzondere dat wij dat gebed mogen bidden. Dat we bij u mogen komen en dat we mogen zeggen, onze Vader. Heere God, u bent onze Vader. We mogen u kennen, heel persoonlijk, als een Vader. En tegelijkertijd mogen we ook daarmee uitspreken dat u een grote, hoogverheven God bent. U bent in de hemel. Niet omdat u ver weg bent, maar omdat u verheven bent. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw heilige naam steeds breder bekend worden. En Heere God, we verlangen ernaar dat uw koninkrijk zichtbaar wordt. Hier op aarde, zoals het ook in de hemel zichtbaar is. En dat uw wil gedaan wordt, hier op aarde, zoals uw wil ook in de hemel gedaan wordt. Heere God, wat bent u een vrijgevige, ruimhartige God. Dat wij bij u mogen komen en u gewoon mogen vragen. Wilt u ons geven wat we nodig hebben? Het voedsel voor ons lichaam, maar ook het voedsel voor onze geest. Dank u wel dat we u mogen vragen om onze schulden te vergeven. En dat u ons de kracht geeft om de mensen om ons heen die ons iets schuldig zijn, om die ook te vergeven. Heere God, we willen u vragen om ons niet in beproeving te brengen, niet in een situatie te brengen waarin we misschien wel het risico lopen om u los te laten. En om die mooie, bijzondere, zalvende woorden van u te vergeten. Dat u van ons houdt. Heere God, van u is het koningschap. Van u is de macht. Van u is de majesteit. En Heer, als we gaan luisteren naar de woorden die gesproken gaan worden, dan vragen we u om die te laten landen in ons hart. Amen. We leven in een tijd van advent. Ruben heeft net 4 kaarsen aangestoken. Dat betekent dat het bijna kerst is. En advent is een periode van verwachten. En daarmee verwachten we natuurlijk de komende kerstdagen. En met die kerstdagen verwachten we ook iets anders. We verwachten met die kerstdagen Jezus. En Ruben zei het al, als we kerst vieren met elkaar, als we in de periode van advent leven met elkaar en we zijn bezig met die verwachting, dan kijken we terug naar dat moment dat baby Jezus geboren is. Een keerpunt in de tijd. Daar mogen we naar terugkijken. Als we het hebben over verwachten, dan kijken we ook graag vooruit. En dan kijken we naar het moment waarvan Jezus dat zelf heeft aangekondigd. Dus ik ga terugkomen. En op het moment dat de leerlingen Jezus naast staan te kijken op hemelvaartsdag, die allereerste hemelvaartsdag, dan komen er 2 engelen en die zeggen het ook. Zoals jullie hem hebben weg zien gaan, zo zal hij ook weer terugkomen. Als wij kerst vieren, dan is dat waar we ook naar uitkijken. Dan is dat wat we ook verwachten. Maar wat mogen we daartussenin dan doen? Is het alleen maar terugkijken en vooruitkijken? Of zegt het komen van Jezus hier op aarde ook iets voor ons vandaag? Of is het zoals dat oude liedje het zegt? Stil maar. Wacht maar. Ooit op een dag, dat duurt nog heel lang, maar ooit op een dag zal het allemaal goed komen. Is dat wat we in de tussentijd hier met elkaar te doen hebben? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nou, dat gebed wat ik net heb voorgelezen, wat Jezus ons geleerd heeft, dat gebed leert ons iets anders. Want in dat gebed lees ik namelijk, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dit is niet een gebed voor de toekomst. Dit is niet een gebed voor ver weg, voor ooit eens een keer misschien dat het mag gaan gebeuren. Nee, dit is een gebed dat we vandaag mogen bidden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dit is iets wat we vandaag mogen bidden, waar we vandaag naar uit mogen kijken. Maar hoe ziet dat koninkrijk er dan uit? Wat is dat dan voor een koninkrijk? Nou, allereerst is het belangrijk om ons te beseffen dat er een koning is in dat koninkrijk. En dat heeft alles te maken met dat moment van terugkijken. Dat babytje dat geboren werd, dat babytje dat we vieren met kerst, baby Jezus, dat is de koning van het koninkrijk van God. En als we gaan luisteren naar die koning, over wat hij te vertellen heeft over dat koninkrijk, dan mogen we ontdekken dat het een koninkrijk is waarin je niet gevangen hoeft te zitten, maar waarin je vrij mag zijn. Het is een koninkrijk waarin je niet ziek hoeft te zijn, maar waarin gezondheid is. Het is een koninkrijk waarin er niet geheerst wordt, maar een koninkrijk waarin dienen de norm is. Het is een koninkrijk waarin geen honger hoeft te zijn, maar waarin er genoeg is voor iedereen. Het is een koninkrijk waarin niet angst aanwezig is, maar waarin vrijheid aanwezig is. Het is een koninkrijk waarin er geen sprake is van schuld, maar waarin er sprake is van genade. En ik vind het zo mooi, want Jezus zegt keer op keer, dit koninkrijk is gekomen. Het koninkrijk van God is er al. Dat betekent dat we mogen leven in een koninkrijk van vrijheid, van gezondheid, van dienen, van genoeg. Een koninkrijk van genade. Dat is waar we vandaag al in mogen leven. Dat koninkrijk, dat is hier al.
Joël, ik weet niet of je een beetje hebt opgelet.
Maar hoezo dat koninkrijk is er al? Kijk eens om je heen. Dan zie je toch dat er allemaal mensen om ons heen ziek aan het worden zijn. Dan zie je toch dat ziekte juist hetgeen is wat ons op dit moment aan het beheersen is. Joel, kijk eens om je heen. Dan zie je toch dat er helemaal niet genoeg is voor iedereen. Maar dat er mensen zelfs in ons eigen land zijn die honger hebben. Kijk eens om je heen. Waar zie jij het dienen? Er is toch eerder sprake van heersen? Hoezo genade? Eerder oog voor een oog en een tand voor een tand. Eerder met gelijke munt terugbetalen. Eerder bijhouden wat we elkaar schuldig zijn. Ik ben niet gek. Dat zie ik ook. Maar tegelijkertijd, als ik de Bijbel lees, dan ontdek ik daarin wel dat het koninkrijk gekomen is. En dat betekent dat dat op spanning staat met elkaar. En weet je wat het mooie is? Het koninkrijk van God zien we niet altijd. Maar het is er al wel. Het koninkrijk van God, het is er al en ook nog niet. Er zijn momenten dat we dat koninkrijk van God al wel zien, hier gebeuren. Weet je wanneer? Iedere keer op het moment dat er iemand met een volle boodschappentas bij de voedselbank naar buiten loopt. Dat is het moment dat we het koninkrijk van God zien. Iedere keer op het moment dat er iemand is die makkelijk ervoor zou kunnen kiezen om te gaan heersen, maar die ervoor kiest om te dienen. Op die momenten zien we het koninkrijk van God zichtbaar worden. Op het moment dat iemand ervoor kiest om de schuld die iemand anders heeft, hem niet voor te houden, maar genadig te zijn en vrijspraak te geven voor die schuld. Dat zijn de momenten waarop we dat koninkrijk van God ineens zichtbaar zien worden op deze wereld. En ik vind het zo bijzonder dat het koninkrijk van God er al wel is, maar nog niet helemaal. En het is eigenlijk net als Gods hele schepping. Want in Gods hele schepping zie je overal dat er niks is wat stilstaat. Als er iets is wat stilstaat, dan is het dood. Maar in elk onderdeel van de schepping van God, als er leven in zit, dan beweegt het, dan ontwikkelt het. En dat is precies wat we zien gebeuren met het koninkrijk van God. Iedere keer een stapje meer. Iedere keer opnieuw zien we dat het koninkrijk van God in ontwikkeling is. En dat er weer iets meer zichtbaar wordt van het koninkrijk van God. En wat daar zo bijzonder aan is, is dat God er niet voor kiest om dat heersend over ons uit te storten, maar hij kiest ervoor om te dienen en ons uit te nodigen om daarin met hem mee te gaan doen. Het koninkrijk van God wordt niet gebouwd vanuit macht van bovenaf, maar juist vanuit dienstbaarheid van onderop. Want na kerst is het Pasen geworden en na Pasen is het hemelvaart geworden. Toen ging Jezus terug naar de hemel. En zijn geest kwam met Pinksteren naar de aarde. En vanaf dat moment zegt God, ik bouw mijn koninkrijk niet alleen door mijn zoon. Maar ik bouw mijn koninkrijk door al mijn kinderen. En mijn koninkrijk mag zichtbaar gaan worden. Met vallen en opstaan. Met horten en stoten. Met alle fouten die wij daarbij maken. Maar iedere keer opnieuw mogen wij samen met God een stapje zetten. In het zichtbaar maken van het koninkrijk van God. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat op het moment dat er iets gebeurt in ons leven, waar we even van ondersteboven zijn, wat we niet meteen begrijpen, bijvoorbeeld een pandemie die ons overkomt, een pandemie die de hele wereld overgaat, waar we eigenlijk alleen maar bij kunnen staan en naar kunnen kijken, dan betekent het dat niet onze reflex, maar juist het koninkrijk van God daarin leidend mag zijn. Weet je wat onze reflex is? op het moment dat er zoiets groots gebeurt, het allereerste wat er in ons naar boven komt is één vraag. Waarom? Waarom gebeurt dit? De reflex die we volgens mij allemaal in ons hebben, is de vraag die naar boven komt, waarom gebeurt dit? Is het misschien een straf van God? Is het misschien een teken van God? Wil je ons hier iets mee zeggen? Is het misschien een signaal dat Jezus bijna terug gaat komen? Hoe terecht of onterecht die vragen misschien ook zijn. Dit is wat er als eerste in ons naar boven komt. Om die vraag te stellen, waarom? Maar op het moment dat God tegen ons zegt, ik wil jou gebruiken om mijn koninkrijk op aarde zichtbaar te maken. Dan moeten we niet één vraag stellen. En zeker niet die ene vraag die als reflex naar boven komt. Maar dan zijn er 3 andere vragen die we volgens mij mogen stellen. En natuurlijk mogen we voor ons persoonlijk leven echt bezig zijn met die vraag. Heere God, waarom doet u dit? Maar als het gaat over binnenste buiten. Van binnen naar buiten toe. Als het gaat om meebouwen in het koninkrijk van God. Dan is de waarom vraag niet de belangrijkste. Dan zijn er 3 andere vragen. Die veel belangrijker zijn. Wat, wie, hoe? Heere God, we zien dit gebeuren. Wat mogen we doen? Heere God, we zien dit gebeuren en voor wie mogen we het doen? Wie heeft het op dit moment nodig dat wij iets gaan doen? Wilt u ons laten zien hoe we dat mogen doen? Wat mogen we doen? Voor wie? En hoe? Weet je wat de waarom-vraag doet? De waarom-vraag zet ons stil op onze stoel. De wat-wie-hoe-vraag, die zorgt ervoor dat we in actie komen. En dat we gaan meebouwen aan het koninkrijk van God. Vorige week stond hier een hele wijze man op het podium. Wel wat oud, maar heel wijs. Je zou bijna denken dat ik door hem opgevoed ben. En die gaf daar wel een waarschuwing bij. En die wil ik vanochtend nog eens onderstrepen. Want op het moment dat we zeggen wat, wie en hoe, dan zouden we de neiging kunnen hebben om meteen van onze stoel op te springen, naar buiten te rennen en aan de slag te gaan. Maar vorige week hebben we kunnen horen, pas op voor een al te activistische houding vanuit ons eigen motief, maar ga eerst in je binnenkamer. Dat is waar Jezus het Onze Vader mee inleidt. Ga in je binnenkamer. Om vervolgens in je binnenkamer te rusten aan het hart van de Vader. Om daar zijn liefdevolle hartenklop te horen. Om te zitten aan de voeten van Jezus. Om van hem te leren wat het betekent om te leven vanuit genade. En om gevuld te worden door de Heilige Geest. Zodat je in verbondenheid met God zelf die vragen kunt gaan stellen. Heere God, wat mogen we doen? Voor wie kunnen wij iets betekenen? En wilt u ons laten zien, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? We gaan kerst vieren dit jaar. Op een manier waarschijnlijk zoals de meesten van ons nog nooit kerst gevierd hebben. We worden aan alle kanten gewaarschuwd dat het soberder gaat worden dan ooit. Zullen we ervoor kiezen om dit jaar kerst te vieren met verwachting. Verwachting, terwijl we terugkijken naar 2000 jaar geleden. Jezus die naar de aarde kwam. Immanuel. God is met ons. Hij is hier op aarde. Hij heeft 33 jaar lang in het lichaam van een mens hier rondgelopen. Jezus was 100% mens. Maar ook 100% God. En na 33 jaar is hij gestorven aan een kruis. Om de weg naar de Vader weer vrij te maken. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is teruggegaan naar de Vader in de hemel. Om ruimte te maken voor de Heilige Geest. Dus als wij dit jaar kerst vieren, dan vieren we ook Pasen. Dan vieren we ook hemelvaart. En we vieren Pinksteren. Want Jezus is niet in de hemel gebleven, maar hij is door zijn Heilige Geest teruggekomen naar deze wereld. Om ons te vullen. Om ons te leiden. Om ons nog steeds te dienen. Zodat wij zijn handen en voeten hier op deze wereld kunnen zijn. Om te dienen. Niet te heersen, maar te dienen. Om degenen die honger hebben, te eten te geven. Om degenen die gevangen zitten, vrij te laten. Om degenen die ziek zijn, gezondheid te brengen. Om degenen die iets schuldig zijn, genade te brengen. Om degenen die angstig zijn, vrijheid te geven. Zullen we dit jaar kerst, Pasen, hemelvaart en Pinksteren vieren. En dan, rustend aan het hart van de Vader, zittend aan de voeten van Jezus, ons laten vullen door zijn Heilige Geest, hem drie vragen stellen. Wat mag ik doen? Voor wie kan ik wat betekenen? En hoe kan ik dat gaan doen? Amen.